Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, 1 en 2. Gemeente, stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 14, de versen 1 en 7. Psalm 14, 1 en 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Numeri hoofdstuk 13. We beginnen te lezen bij vers 17 en we lezen door tot en met hoofdstuk 14 vers 23. We beginnen bij nummer 13, te beginnen bij vers 17. En we lezen door tot en met hoofdstuk 14, vers 23. En daar vindt u het woord van de Heere. Mozes dan zond hen, dat zijn de 12 verspieders, om het land Kanaan te verspieden. En hij zei tot hen, trek dit heen en op tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land, hoedanig het zij, en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel, en hoedanig het land zij waarin hetzelfde woont, of het goed zij of kwaad, en hoedanig de steden zijn in de welke hetzelfde woont, of in legers of in sterkten, ook hoedanig het land zij, of het vet zij of mager, of er bomen zij in zijn of niet. En versterkt u en neemt van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen van de eerste vruchten van de wijndruiven. En alzo trokken zij op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En zij trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman en Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. En daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden vandaar een rank af met 1 tros wijndruiven, die zij droegen met hun 2 op een draagstok, ook van de granaatappelen en van de vijgen. Diezelfde plaats noemde men het dal Eskol, ter oorzake van de tros die de kinderen Israëls vandaar afgesneden hadden. Daarna keerden zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En ze gingen heen en kwamen tot Mozes en tot Aaron en tot de gehele vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Paran naar Kades. En brachten bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En ze vertelden hem en zeiden, we zijn gekomen tot dat land waarheen ge ons gezonden hebt. En voorwaar het is van melk en honig vloeiende. En dit is zijn vrucht. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont. En de steden zijn vast en zeer groot. En ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden, maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Kanaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide, laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want we zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. En alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israël, zeggende, dat land door het welk wij doorgegaan zijn om dat te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. We hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen. En toen verhief zich de gehele vergadering. En ze hieven hun stem op en het volk weende in die nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zei tot hen, och of wij in Egypte land gestorven waren. Of Och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkunst en roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weer te keren? En ze zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. En toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van de ganse gemeente der vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die dat land verspied hadden, verscheurden hun klederen. En ze spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israël, zeggende, het land door het welk wij getrokken zijn om het te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij tegen de Heere niet wederspannig. En vreest gij niet het volk van dit land, want ze zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Vreest hen niet. En toen zei de ganse vergadering dat men hen met stenen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst voor al de kinderen Israëls. En de Heere zeide tot Mozes, hoe lang zal mij dat volk tergen? En hoe lang zullen ze aan mij niet geloven door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met pestilentie slaan en ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en sterker volk maken dan dit is. En Mozes zeide tot de Heere, zo zullen het de Egyptenaars horen. Want gij hebt door uw kracht dit volk uit het midden van hen doen optrekken. En zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land die gehoord hebben dat gij Heer in het midden van dit volk zijt. Dat gij Heer oog aan oog gezien wordt. Dat uw wolk over hen staat en gij in een wolkolom voor hun aangezicht gaat des daags en in een wolkolom des nachts. En zoudt gij dit volk als een enige man doden, zo zouden de heidenen die uw gerucht gehoord hebben spreken, zeggende, omdat de Heere dit volk niet kon brengen in dat land, het welk hij hun gezworen had, zo heeft hij hen geslacht in de woestijn. Nu dan, laat toch de kracht des Heeren groot worden. Gelijk als gij gesproken hebt, zeggende, de Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en in het vierde lid, vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grote uwer goedertierenheid. En gelijk als gij ze aan dit volk van Egypte land af tot hiertoe vergeven hebt. En de Heere zeide, ik heb hun vergeven naar uw woord. Doch zeker, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren vervuld worden. Want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben en mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest, zo gij het land, zo zij het land, het welk ik hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die mij getergd hebben, zullen dat zien. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door Numeri 14, de versen 6 tot en met 9. Numeri 14, 6 tot en met 9. En daar lezen wij en Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen En ze spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij tegen de Heere niet weerspannig en vreest gij niet het volk van dit land, want ze zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons, vreest hen niet. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Het is uw grote goedheid, Heere, dat wij weer opnieuw hier vergaderd mogen zijn in uw huis, te midden van een wereld vol onrust, te midden van een wereld waar wij horen van geweld en doodslag en ellende en moeite en verbrokenheid. Geeft u ons het voorrecht dat wij in vrede en in alle rust op mogen komen naar het huis des Heren. En dat u het ons geeft dat wij mogen luisteren naar de woorden van uw evangelie. En daar willen wij u hartelijk voor danken. U danken ook voor uw sparende trouw ons gegeven in de afgelopen week. Ge zijt goed voor ons op zoveel wijzen. We belijden u dat wij al uw goedheid niet waard zijn. Dat onze zonden tegen ons getuigen. Ook het kwaad van de afgelopen week. Heere, we hebben tegen al uw geboden gezondigd. Er is in ons geen gerechtigheid. Uw woord zegt het ook. We hebben het ook gezongen. Er is geen één die goed doet. Geen één die goed doet volgens uw recht. Volgens uw heilige wetten. En daarin zien wij uw grootheid. En daarom bent u te aanbidden, omdat u volkomen goed bent, volkomen groot zijt in het goede, in barmhartigheid, in goedertierenheid, in langmoedigheid. U bent onbevlekt, volmaakt, volkomen, heilig, heerlijk, almachtig. U beheerst alle dingen. En daarom bent u te aanbidden om wie gij zijt. En ook in uw heilige wetten, daarin zien we toch de weerklank van uw heerlijkheid. Dat u niet bent zoals wij zijn, maar dat u de gans andere bent. Heerlijk, heilig, recht in al uw weg en werk. U bent aanbiddelijk om wie u bent. U bent aanbiddelijk vanwege uw recht en uw kracht. En uw macht en uw genade. En Heere, het is zo groot dat uw zondige mensen ook volmaakt wil laten zijn. Dat u daarop aanwerkt. Dat u bezig bent u een volk te vergaderen uit heel deze wereld. Een volk dat straks volmaakt voor u gesteld zal worden in de hemel. O, wat is dat toch werkelijk een heerlijk evangelie. Om verlost te worden van alle zonde en kwaad. Om nooit meer een zondige gedachte te hebben. Om verlost te worden van het verderf en van de dood. O Heere, hoe heerlijk is uw woord. En nu we onder dat geklank mogen zijn, geef dat we zullen luisteren. Dat we zullen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat uw woord binnen mag dringen in onze harten. En dat we aandachtig zullen luisteren. Dat we uw heilig woord zullen indrinken. Dat we het op onszelf zullen toepassen. Dat we actief zullen luisteren. En dat we u een antwoord zullen geven op uw eigen woord. Heere, wij bidden u om uw kracht om dat te doen. U bent het waard, uw woord is het zo waard. Heere, wij hebben het zo dringend nodig omdat wij in de zonde verkeren. En zo bidden wij u, was ons van al onze zonden. Zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon. En om zijnentwil wilt u krachtig zijn en uw macht tonen en uw hand verhogen daarin dat u langmoedig bent over ons. En dat u genadig bent met ons. En dat u uw Heilige Geest op ons zult uitgieten. En dat uw Geest krachtig mag werken in kinderharten, onder jongeren, onder mannen en vrouwen, onder ouderen. Heere, we bidden u om het geestelijke leven in ons midden. Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u op huisbezoek gaan? Wilt u mensen vasthouden? Wilt u mensen in hun kraag grijpen en zeggen, zo ver en niet verder? Heere, wilt u bekeren en wilt gij het geestelijke leven schenken? En laten uw volk en kinderen verdiept mogen worden in uw wegen. Dat ze hoe langer hoe meer zien hoe groot, hoe goed, hoe heilig ge zijt. En dat ze hoe langer hoe meer u zullen leren liefhebben en dienen en navolgen. Uw beeld gelijkvormig worden. Dat is toch de ware beleving van het geestelijke leven. Heere, wilt u zo in ons midden werken, tot prijs van uw heerlijkheid. Zegen daartoe de bediening van morgen. Sterk uw dienaar in het spreken. Hij is zwak en onbekwaam in zichzelf. Heere, wil gij zelf in ons midden werken. Help ons te luisteren, ook als we thuis meeluisteren en ziek zijn en eigenlijk graag hier zouden zijn. Of dat we bezig zijn op te knappen na een operatie. Heer, u kent al onze omstandigheden. We bidden u of u wilt neerzien op hen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. U kent hen, wilt u hen opzoeken. Hen die moeten revalideren. Hen die inderdaad nog moeten genezen na een operatie. Die moeten herstellen. Heere, wilt u bij hen zijn? Wilt u het licht van uw aangezicht op hen doen stralen? Zegen hen en hun geliefden in uw grote gunst. En maak uw weldaden wonderbaar. Geef dat de tijden van druk een tijd van zegen mag zijn. Ook voor het hele gezin. O, werk met uw geest der vertroosting. En wilt u zicht en licht geven. En wilt u zelf uw liefde uitgieten. Heere God, ge zijt het zo waard. En u maakt geen vergissingen. U doet niets verkeerds. U kunt geen kwaad doen. Gij zijt goed. Heere, doe ons dat zien en beseffen. En doe ons dan maar zien op het kruis van de Heere Jezus. Waarin u uw Zoon hebt gegeven. Daarin zien we toch uw goedheid. Heere, we bidden u ook voor hen die rouw hebben in ons midden. Vertroost en bemoedig hen. En wil hen krachten geven en sterken wanneer een geliefde uit hun midden is weggenomen. Vertroost hen in uw grote genade. We bidden u voor zuster Maya Ververs, die waarschijnlijk deze week moet beginnen met bestralingen. Wilt u haar kracht geven om dit te dragen? En laat haar hoop en verwachting op u de levende God mogen zijn. Heere, wilt u nog alles welmaken? Hoor ons bidden. Zegen uw koninkrijk en breid het uit over deze wereld. We vragen het u om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. Zullen we dan zingen Psalm 60, de versen 6 en 7. Psalm 60, 6 en 7. Gemeente, vanmorgen mogen we zien een van de meest bekende en aangrijpende geschiedenissen in het leven van Jozua. Het was een moment waarop hij in doodsgevaar was. Een moment waarop hij niet zeker meer was van zijn leven. Hij stond niet alleen tegenover 10 valse getuigen, maar ook tegenover een heel volk dat met stenen in hun handen klaar stonden om hen te stenigen. Jozua was hier duidelijk in levensgevaar en dat om zijn trouwe getuigenis die hij afgelegd heeft voor de Heere. En daar willen we met elkaar over nadenken. En we mediteren over Jozua tegenover valse getuigen. En we zien ten eerste verlammend ongeloof. En ten tweede een heerlijk geloofsgetuigenis. Jozua tegenover valse getuigen. We zien verlammend ongeloof en een heerlijke geloofsgetuigenis. Want wat is er gebeurd? We hebben de geschiedenis gelezen. Het volk is nu na 2 jaar aangekomen aan de grenzen van het beloofde land. En nu stuurt Mozes verspieders die het land moeten verspieden. En hoe komt hij daartoe? Waarom doet Mozes dat? Nou, dat was het voorstel van het volk zelf. Want het volk stond nu aan de grenzen van dat land. En ze wisten dat daar vele volkeren woonden. En ze waren er niet helemaal zeker van hoe het daar toch zou zijn in dat land, hoe sterk het zou zijn. En toen hebben ze Mozes gevraagd, wilt u maar verspieders eerst uitsturen? Dat leest u in Deuteronomium 1. Toen heeft de Heere, in Deuteronomium 1, daar heeft Mozes daar zijn afscheidsrede tot het volk. En er staat in Deuteronomium 1 vers 20, dat ge zijt nu gekomen, zegt Mozes, hij haalt aan wat hij toen zei, u bent gekomen hier tot het land dat de Heere gegeven heeft voor uw aangezicht, trekt op, bezit het erfelijk. Maar het volk vreesde, want er staat in vers 22 van Deuteronomium 1, toen naderdet gij allen tot mij en zeidet, laat ons mannen voor ons aangezicht heen zenden, die ons het land uitspeuren en ons bescheid wederbrengen, wat weg wij daarin optrekken zullen en tot wat steden wij komen zullen. Dus laten we het eerst maar eens bezien wat het eigenlijk allemaal is. En u weet de tweede keer, toen ze bij het beloofde land kwamen, 38 jaar later, toen stuurde Jozua 2 verspieders alleen maar uit in Jericho. Maar verder niet. Het hele land hebben ze toen niet verkend. Maar hier wouden ze het wel. En dat laat zien dat het volk hier onzeker was. En eigenlijk bang was. Laten we het eerst maar eens weten. En dat voorstel van het volk, dat was goed in de ogen van de Heere. En het was goed in de ogen van Mozes. Want dan, dat ziet u in nummer 13, vers 1. Daar staat, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden. Van elke stam 1 man. En dan lezen we nummer 13, vers 17. Mozes dan zond hen om het land Kanaan te verspieden. En ze moesten het hele land doortrekken. Te zien of het vruchtbaar was of niet. Of er bomen groeiden. En welke steden er waren. 12 verspieders werden uitgestuurd. En ze hebben hun werk op zich goed gedaan. Ze hebben alles goed bekeken. Ze hebben er ook 40 dagen vooruit getrokken. En Matthew Henry zegt in zijn verklaring dat ze waarschijnlijk niet als één groep van 12 man het volle het land doorgegaan zijn, maar dat ze zich opgesplitst hebben in kleinere groepjes. Net alsof ze reizigers waren, anders zouden ze te veel opvallen. Want het was uiteraard bekend dat er een groot volk daar aan de zuidgrens zich verzameld heeft waaruit de woestijn komt. Dus ze wouden ook niet opvallen als ze dat land doortrekken. In het bijzonder hebben ze gelet op Hebron, wordt met name genoemd. Hebron, want daar was de spelonk van Machpela, de begraafplaats van hun vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Maar de stad zelf was in handen van reuzen, vreselijke mensen, groot en sterk, afstammelingen van Enak. Er waren mensen, als u Goliath bekijkt, hij was zo'n 3 meter hoog, meen ik. Zulke grote mensen, zo moet u dat voorstellen. Grote mannen, 1,5 keer zo groot, of hoeveel het geweest zal zijn, dan anderen. Afschrikwekkend, sterk. En die zagen ze daar. En zo sneden ze een grote tros druiven af. Zo groot, die moesten ze aan een stok vastbinden en tussen met 2 mannen dragen. Op hun schouder namen ze dat mee. En dan granaatappelen en andere vruchten. En onderweg terug naar het kamp kunt u zich voorstellen hoe die 12 mannen met elkaar gesproken hebben. Ze hebben daar niet gezwegen, ze hebben gesproken. En toen zal ook wel gebleken hebben dat die 10 mannen zeiden, het lukt nooit, het lukt nooit, het kan niet. En toen zullen Jozua en Caleb wel ongetwijfeld gezegd hebben, ja, het kan wel. En zo was het een verdeelde groep wat terugkwam. Want Spreuken 28 vers 1 zegt, de goddelozen vlieden waar geen vervolger is, maar elk rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. 10 verspieders gaven de moed op. Maar 2 verspieders, ja, ze hadden ook die grote forten gezien. Ze hadden ook die reuzen bekeken. Ze hadden ook gezien de kracht van het land. Maar ze wisten ook, Israël heeft een God. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar zo kwamen die verspieders terug. Moeten zich voorstellen, de spanning daar in dat kamp. En dan komen ze aan, de 12 verspieders. En wat dragen ze daar? Oh, zie je dat? Wat een tros druiven. Zelfs in Egypte hadden we zoiets niet. En toen brachten ze verslag uit. En dat doen ze heel diplomatiek. Ze beginnen eerst te vertellen hoe mooi en vruchtbaar het land inderdaad is. Ja, het is een land overvloeiende van melk en honing. Maar de manier waarop die 10 verspieders dat zeiden, het was zo mat, het was zo koud, zo flauw. Er is iets. En toen inderdaad kwam het woord maar. Wat alles bedierf. Ze wisten het, ze zeiden, maar we kunnen er nooit binnen gaan. Daar wonen machtige volken, Amalekieten, Hethieten. Ja, dat zegt ons niets, gemeente. Maar het Hethitische Rijk, dat was een heel bekend rijk. In hun glorietijd hebben ze zich uitgespannen vanuit Turkije, helemaal door hele stukken van het Midden-Oosten. Het was iets als we nou zouden zeggen Amerika. Of een groot, sterk volk. De Hethieten zijn er. En de Amalekieten. En de Canaanieten die wonen aan de kust en aan de Jordaan. Je kunt er nooit tussen komen. Het land is vol. Ze zitten vast in hun forten. En dan begint het volk al te murmureren. Het volk wordt rumoerig. Ze beginnen alweer boos naar Mozes te kijken voor de zoveelste keer. En dan vers 30, Caleb begon het volk te stillen. Caleb stilde het volk, dat betekent er broeide al wat. En hij zei, laat ons vrijmoedig optrekken en het erfelijk bezitten, want we zullen dat voorzeker overweldigen. Maar toen die andere 10 verspieders, dat lukt nooit. En ze deden nog een paar grote scheppen erbovenop. Vers 33, we hebben ook reuzen gezien. De kinderen van Enak en wij waren als sprinkhaan in onze ogen. En ook in hun ogen waren wij als sprinkhanen. En zo brachten die 10 verspieders een kwaad gerucht tegen dat goede land dat de Heere zijn volk beloofd had te geven. En daarna zwijgen die 10 verspieders. Het kwaad is geschied. Nee, ze hoeven ook niets meer te zeggen. Ze hadden kwaad van God gesproken, alsof God niet machtig zou zijn om hen dat land te geven. Nota bene, ze hadden gezien hoe het Egyptische leger omkwam in de Rode Zee. Ze hadden gezien hoe de Heer de overwinning gaf over Amalek. En ze leefden elke dag van het manna dat God hen gaf. Elke dag leefden ze van Gods wonderen. En nu geven ze een slecht getuigenis. Niet alleen van het land, maar ook van God zelf. Vreselijk. Gebeurt dat nog? Ja, helaas. Het gebeurt nog. En het is te vrezen dat het veel gebeurt. Dat er een slecht getuigenis gegeven wordt van God. Het was ook zo in de tijd van de Heer Jezus. Toen werd er ook een slecht getuigenis van God en van zijn koninkrijk gegeven. Weet u wie dat slechte getuigenis gaven? Dat waren de mannen, de geestelijke leidslieden van het volk. Dat waren de fariseeën die zichzelf verhieven boven het volk. De fariseeën. Matthäus 23, vers 13. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij theologen, gij voorgangers over de kerk, gij geveinsden, huichelaars, hypocrieten, want gesluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen die ingaan zouden, laat ingaan. Dus de fariseeën hielden de mensen tegen om het koninkrijk van God in te gaan. En dat deden ze met al hun zelfgemaakte regels en eisen. En ze wierpen de mensen helemaal niet terug op de God van alle genade en barmhartigheid en langmoedigheid en op de macht van God. En ze zeiden helemaal niet dat de wet al zei, er is geen mens goed. En allen kunnen alleen maar door het geloof gerechtvaardigd worden. Nee, ze hebben het evangelie verdraaid. En ze hebben gezegd, je moet door werken, moet je het koninkrijk verdienen. En geen mens kan dat doen. En zelf deden ze het ook niet. Ze verhinderden mensen het koninkrijk binnen te gaan. Maar uiterlijk, oh, ze waren zo vroom. Oh, ze wisten het allemaal precies. En ze hielden van de voorgestoelten in de synagoge en de begroetingen op de markt, meester, rabbi, leraar, dominee. Maar ze hielden mensen tegen om Gods koninkrijk binnen te gaan. Ze hadden de eer van mensen lief. Maar Christus zegt, wee u, fariseeën, Dat betekent, ze liggen onder het oordeel van God. Dat betekent dat ze voor eeuwig verloren zullen gaan met al hun wetskennis en met al hun theologische gedoe. En met al hun hardheid en hun koudheid en hun schijnheiligheid. Het woord gepreekt te hebben, maar het vervalst te hebben. En mensen uit het koninkrijk gehouden te hebben. Ze zijn eeuwig verloren gegaan. Net zoals die 10 verspieders ook eeuwig verloren zijn gegaan. God sloeg hen al met een plaag, die 10 verspieders. In nummer 14, vers 37 leest u dat. Maar ze zijn er nog. Die een kwaad getuigenis geven van God en van zijn woord. Wat dacht u als het woord gepreekt wordt, maar niet al zo zegt de Heere. Maar dat er maar medemenselijkheid gepreekt wordt. En niet de noodzaak van bekering en vergeving van zonden. En wat denkt u als de mensen maar gericht worden op allerlei rituelen die ze moeten vervullen, maar niet het evangelie van Christus horen? En wat denkt u als het evangelie verkondigd wordt, maar er wordt geen hoop en geen uitzicht gegeven op de Heere Jezus, dan is er ook geen evangelieverkondiging, maar dat is een verbasterde verkondiging. Als er geen hoop en geen uitzicht en niet verteld wordt dat er leven is in de Heere Jezus Christus en behoud in Hem en dat de Heere God voor ons staat met armen uitgespreid en die ons roept, wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Als er geen verwachting gewekt wordt en geen hoop en geen uitzicht, dan worden mensen toch ook uit het koninkrijk weggehouden. Of we kunnen een kwaad getuigenis geven wanneer we zwijgen over God en over zijn goedheid. Wanneer we op het werk zwijgen, wanneer we moeten spreken. Wanneer we onze kinderen niet de liefde van de Heere voorhouden. Wanneer we de overdracht geven dat het maar een heel moeilijk leven is met de Heere. Hoe arm, hoe vreselijk om zo'n getuigenis te geven. Wat een onrecht aan God. Of we kunnen mooie dingen zeggen over Gods koninkrijk en over het evangelie en over de Heere Jezus en over zijn zaligheid. Maar dan daaraan toevoegen, ja, maar ik weet niet of het voor mij kan, hoor. En ik weet niet of het voor mij is, hoor. Want het zal echt niet zo makkelijk gaan, hoor. En dan blijven we steken in een verzuchting, och, ja, och. Of het maar mocht zijn. Maar ja, de kans is eigenlijk maar heel klein. Het is eigenlijk onmogelijk. Het is een genade die zeer weinigen ten deel valt. Dat is toch ook een slecht getuigenis. Terwijl de Heere van onze jeugd af aan, van op met de doop te beginnen en daarvoor al zijn naam aan ons verbindt en ons oproept en ons naloopt. De grote God die ons naloopt elke dag, mogen van het gegeven leven, elke dag van het wonder, dat we eten en drinken hebben. Ik kan geen plant laten groeien, u ook niet, dat zijn toch ook wonderen? En de langmoedigheid van de Heere, acht dat voor zaligheid, zegt Petrus, meen ik. Opdat u zou beseffen wie God is. Hij loopt ons toch na. Ja, soms handelt de Heere anders dan wij denken of verwachten. Nou, wie zijn wij? Moet God handelen zoals wij dat verwachten? Is er dan geen plaats om de Heere toch te vertrouwen op zijn woord en op zijn beloften? Ook al doet hij in ons leven wat Luther zei, hij doet een vreemdes werk, een vreemd werk in ons leven dat wij niet begrijpen. En toch weten wat Job zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En ik zal op hem hopen, zo hij, als hij mij zou doden, zou ik nog op hem hopen. Want God is goed en zijn woord is waar. En zijn genade die ons aanbiedt is echt en oprecht. En hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. Gemeente, wanneer we allemaal obstructies opwerpen en wanneer we allemaal, als we spreken van onze eigen onmacht, dan lijkt het net of onze onmacht en al de bezwaren en al onze bedenkingen veel sterker zijn dan de macht van God. Nou, in werkelijkheid ligt het zo dat onze verdorvenheid veel dieper is dan wij beseffen. Ik ben veel meer verdorven dan ik zelf beseffen weet. Het is veel erger met me dan ik zelf besef. Maar Gods genade en Gods grootheid is veel groter dan ik ooit kan beseffen. Omdat Hij liefde is. De eeuwige, de grote God. Maar als we maar staren op onszelf, op ons eigen ongeloof, onze onmacht, dan is er geen uitzicht op God, op zijn genade. En dan is alles werkelijk, behalve God. En dan zegt zijn woord ons uiteindelijk niets, maar de werkelijkheid waarin ik sta, dat zegt ons wat. En men grendelt zijn eigen hart dicht met de gedachte, ja, ik vraag me af of het mij wel zal gebeuren. Kijk, dan is er geen strijden om in te gaan, maar een laksheid. En ondertussen de zonden vasthouden en ondertussen weigeren de zonden te belijden. Maar al die passiviteit, het is onwilligheid, het is ongeloof. En ongeloof is vreselijk. Ze zeggen wel eens, dat is de ergste zonde. Waarom is dat de ergste zonde? Omdat ongeloof niet op God ziet. Ongeloof ziet op onszelf, op onze eigen zwakheid en op al onze vijanden en op deze wereld. En op alle moeite in de wereld. Maar ongeloof ziet niet naar God. En daarom maakt het ongeloof God klein. En het ongeloof maakt onze vijanden zo groot. En het ongeloof zegt, we zijn als sprinkhanen voor de machten van zonde en duivel. En hij zegt, het ongeloof, mijn zonde is te groot en dat ze vergeven kan worden. Ongeloof rekent niet met het bloed van de Heere Jezus. En het ongeloof gelooft niet wat Jesaja 1 vers 18 zegt. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het ongeloof is zo erg omdat het God klein maakt. Dan hebt u een kleine God. En dan bent u groot, dan zijn de vijanden groot. Maar God is klein. En zijn koninkrijk is klein. En zijn beloften zijn klein. Het is vreselijk. In plaats van dat we naar het woord gaan zien, U en ik. En dat we nou even alles, al het andere vergeten, heerlijk vergeten, en naar het woord letten. En laat dat woord door Gods genade omhoog reizen. En dat woord dat staat in zijn glans en de Heer Jezus in zijn macht, in zijn onwrikbare trouw. En dan kijkt u maar naar alles wat u bezighoudt. Maar als we het maar zien in de juiste proporties. En als we dat niet doen, dan zijn we net als die 10 verspieders die een slecht getuigenis geven. Maar het kan ook zo zijn, gemeente, dat we in het leven geroepen zijn tot een bijzondere taak. En dat we ons afvragen, hoe moeten we dat ooit doen? En dan kunnen we zien op onze eigen onbekwaamheid en op al de moeite waar we voor staan. En dan zegt u, hoe krijg ik het ooit voor elkaar? Het kan ook in dagelijks werk zijn, moeite waar u wel doorheen moet. Het kan in het ambt zijn. Het kan een andere roeping hebben met kinderen. En u vraagt, hoe kan ik het ooit doen? U ziet de taak waar u voor gesteld wordt. En het kan zijn dat het u overweldigt. Dat u niet meer weet hoe het moet en dat u het niet meer ziet zitten. Maar kijk, dan zijn we ook als die 10 verspieders. Dan zeggen we ook, de machten zijn groot en de moeite en de taak en de verantwoordelijkheid is groot, maar ik ben klein. Maar dan denkt u, denken wij ook niet aan Jesaja 41 vers 10. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Kijk, wanneer u dat woord gaat indrinken, dan wordt de Heere groot. Maar als u op dat woord niet let, dan wordt alles groot behalve de Heere. Hoe is het nou in ons leven? Wat voor een getuigenis komt er van onze lippen? Wat voor een uitstraling geven wij? God komt tot ons met zijn woord, met zijn vele zegeningen, met zijn lijden, met zijn zorg. De Heer heeft een verbond met ons opgericht. Halen we onze schouders daarop? Gemeentebekering is noodzakelijk. Ja, zegt u, maar ik kan me niet bekeren. Dan vraag ik u, hebt u het wel eens geprobeerd? Echt, hebt u het wel eens geprobeerd? Hebt u het wel eens geprobeerd om inderdaad echt vuur te gaan bidden? Uw best te doen om te bidden. Uw best te doen om te lezen, net als u voor een examen zit. En dan gaat u het beste doen om in uw leven zaken op orde te stellen. U gaat het proberen. Hebt u er wel eens voor gestreden? En dat u toen tot de slotsom kwam met een snik. Ik kan het niet. De zonde ligt aan de deur van mijn hart. Kijk dan, dan gaat u roepen. Tot de enige die uitkomst kan geven. Tot de enige die uw hart kan overstromen met zijn liefde en zijn genade en zijn vrede en zijn kracht. Dan zoekt u hem die het leven is. En de opstanding uit de doden die u kan laten opstaan uit de doodstaat van uw leven. En u gaat zeggen, Heere, ontferm u over mij. Kijk, dan wordt uw onmacht u tot schuld en niet langer tot een verontschuldiging. Dan zegt u, Heere, bekeer mij, want ik heb dat vermogen verspeeld. Ik verdien het nooit meer door u aangenomen te worden. Maar wilt u het uit genade doen, omdat uw woord dat zegt tegen mij. Omdat u zelf mij uw zoon gegeven hebt, de Heere Jezus, als een volkomen zaligmaker. De verspieders, hebben hun vuile werk gedaan. Stemming is gecreëerd onder het volk. En het volk breekt uit in geween. En ze steken elkaar aan. Het is verschrikkelijk. De hele nacht door staat er huilen. Alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen doortocht door de Rode Zee was geweest. En alsof zij de stem van de Heere hun God op de Sinaï niet gehoord hadden. En alsof God niet trouw houdt tot in der eeuwigheid. En alsof de hand van de Heere verkort zou zijn. Het volk huilt. Het wordt nog erger. Ze murmureren tegen Mozes en Aaron en tegen de Heere. En dan jammeren ze, och, waren we maar in Egypte gestorven. Waren we maar in deze woestijn gestorven. En waarom brengt de Heer ons in dit land waar onze vrouwen en kinderen weggeroofd worden en wij zullen gedood worden? Waarom heeft de Heer toch zo zich ons bedrogen? En ze zeggen nota bene in nummer 14 vers 4, laat ons een hoofd opwerpen en terugkeren naar Egypte. Nou, dat is heel ernstig. Het is niet zomaar een zonde, zoals met de gouden kalf, dat was erg, dat was tegen het tweede gebod. Maar toen wouden ze nog wel God dienen die hen uit Egypte geleid heeft, maar nu willen ze dat niet meer. Nu zeggen ze, vaarwel, we willen het niet meer, we gaan maar terug naar Egypte. Ze ontslaan zich van Gods leiding. Ze verwerpen zijn verlossing uit Egypte. Wat een dwaasheid. Het is maar niet een zonde. Dit is een impliciete weigering om het uitverkoren volk van God te zijn. Het is een verzet tegen het heilsplan Gods. Het is een verzet tegen de komst van hun eigen Messias. Ze verwerpen al de beloften. Laat ons een hoofd opwerpen en terugkeren naar Egypte. En toen Mozes en Aaron dat horen, vielen ze op hun aangezicht. Waarom? Ze smeken God om uitkomst. Ze kunnen niets meer. Ze kunnen dat volk nu echt niet meer in bedwang houden. Nu gaat het echt mis. Nu stort alles in elkaar. En dan zien we Jozua opstaan. Met Caleb. Twee mannen. Door Gods genade mannen uit één stuk. En ze scheuren hun kleren als een teken van ontzetting. Verbijstering, wat er toch nu gebeurt. Ze hebben intens verdriet om de zonde van het volk. Dat leest u vaker in de schrift. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Psalm 119, vers 136. En veel meer voorbeelden. Kennen we daar zelf ook iets van? Verdriet, lijden aan dingen die verkeerd gaan in de kerk. Maar laten we nooit denken dat in de kerk alles heel mooi, perfect, volkomen gaat. De kerk is vol met zondige mensen. En soms proeven we daar iets van. Kun je verdriet aan hebben? Kent u dat verdriet? Ook aan wat verkeerd gaat in kerken. Maar boven alles verdriet om wat er verkeerd gaat in ons eigen hart en leven. Zo waren Caleb en Jozua. Ze scheuren hun kleren, maar daar kunnen ze niet bij laten. Dan moeten ze ook spreken. Het was makkelijker als ze verder niet zeiden. Ja, u komt ook wel eens in omstandigheden dat het makkelijk maar is niks te zeggen. Dan bent u safe. Vooral als u aan de meerderheid staat. Doet gewoon mee met anderen. Maar dat mag nooit. U moet daar staan waar Gods woord is. Jozua en Caleb staan alleen, maar ze staan wel op Gods woord. En wanneer jij de Heere vreest, dan zal het ook in jouw leven gebeuren dat je alleen zult staan. En dan toch vasthouden aan het woord van de Heere. Niet met hoogmoed, niet met trotsheid, maar in ootmoed. En met liefde, met bescheidenheid, vasthouden aan het woord van God. Ook al lachen ze je uit. En ook al haten ze je. En ook al draaien ze hun hoofd voor je om. Toch vaststaan op het woord van God. Om zijn naam en om zijn eer zal ik niet zwijgen. Kijk, daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En daarom moet Gods geest onze harten vullen. Mogen we om vragen. Maak mij uw getuige, Heere, dat wilt u. Nou, Jozua en Caleb, die waren getuigen. En ze geven een heerlijke geloofsgetuigenis. Dat God hen zou helpen. En heeft het volk hen geloofd? Toen ze zeiden, de Heere zal ons helpen, nee, ze werden boos op hen. Ze wilden hen zelf stenigen. En toen kwam de heerlijkheid des Heeren tussen beiden. Want de Heere beschermt zijn kinderen. Ook al zijn er genoeg kinderen van God, we denken maar aan Stefanus, die wel gestenigd werden. Maar u weet ook van Stefanus hoe hij gestorven is. Hij zag de hemel al voordat hij er was. Doch de Heere beschermt altijd zijn kinderen. Al worden ze behouden van de menigte mensen. Of ook al worden ze gedood door die menigte mensen. Dan zijn ze nog behouden. Ze hebben geen enkel verlies. Ze zijn bij de Heer in de hemel. Maar dan, wanneer de heerlijkheid van de Heer tussen beiden treedt. En de Heere vertoornd is en de Heere zegt, ik zal dit volk nu uitroeien. Dat ze nu 10 maal mijn stem ongehoorzaam geweest zijn. Ondanks al de wonderen die ik hen gedaan heb. Ik zal hen uitroeien, verteren. En Mozes, ik ga met u verder. En ik zal u een volk maken, machtiger dan al dit volk. En u zult de stamhoofd worden van dit volk. En dan zullen ze spreken over de kinderen van Mozes. En Mozes zal dan de stamhoofd worden. Maar Mozes zegt, nee, niets daarvan. Wat zult ge dan doen, Heere, met uw grote naam? En dan zien we, daar kunnen we nou allemaal niet op ingaan, maar het is zo prachtig hoe Mozes dan pleit als de voorbidder, een sprekend beeld van de Heere Jezus en de Heere God aanroept om zijn naam, om zijn eer, om zijn woord, dat hij toch die straf niet zal uitvoeren. En de Heere laat zich verbidden. En Mozes pleit dan, dat is ook zo mooi, op de naam van de Heere. Dezelfde naam die God sprak toen hij bij berg Horeb was. En hij zei, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Toen kwam de Heere voorbij en de Heere sprak wie hij was. De Heere openbaarde zich zo aan Mozes met zijn naam. En die naam gebruikt de Heere, gebruikt Mozes nu om de Heere te bewegen, om niet te toornen. En hij, de Heere, laat zich verbidden. Maar het volk moet wel terug de woestijn in. 40 jaar lang. Ze zullen daar sterven in de woestijn. En hun kinderen, waarvan ze zeiden, zij worden gevangen genomen, zij zullen het land innemen. En Jozua en Caleb, die zullen ook het land innemen omdat ze mijn naam beleden hebben, zegt de Heere. Nou, wat hebben ze dan gezegd? Caleb en Jozua. In vers 7. Het land dat door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Het is een land overvloeiende van melk en honing. Wat een heerlijk getuigenis. Hoe rijk is het om een goed getuigenis van de Heere te horen. Om te horen over de Heere Jezus, over zijn liefde, over zijn koninkrijk, over zijn toekomst, over zijn heerlijkheid. Jozua en Caleb zeggen nog meer. In vers 8, indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Ze bedoelen te zeggen, als God ons dit land wil geven, dan krijgen we het ook. En hij zal het ons geven. Maar door uw ongeloof en door uw opstand heeft God geen welgevallen in u. Bekeert u van uw ongeloof. Verootmoedig u voor de Heere. Zo hebben Jozua en Caleb getuigd tegen dat volk. Ze hebben gewezen dat hij de grote God is. En vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn meerder dan zij die bij hen zijn. Gemeente, de Heere komt ook tot ons. Met zijn belofte van eeuwig leven. En u hebt ook vele vijanden. En Jozua en Caleb en hun getuigenis, al heeft het ook niets geholpen. Maar het is goed om dat omhoog te lichten uit dit hele tekstgedeelte. Maar daarin ziet u dat Jozua en Caleb, die hebben van God getuigd. Van zijn beloften, van het eeuwige leven. Ze hebben gesproken over de vijanden. Ze hebben niet gezegd, de vijanden zijn er niet hoor. Nee. Ze hebben gezegd, de vijanden zijn er wel, maar de Heer is er ook. En u die worstelt met uw boos hart, u die worstelt met de verleidingen. Misschien denkt u ook wel eens, zal ik ooit nog eens zalig worden? Kan ik nog eens bekeerd worden? En dat niet uit ongeloof, dat niet uit verzuchting, maar als een uitroep, omdat u uw eigen hart en ziel al meer leert kennen. Maar wat rijk om niet te zien op uw onmogelijkheden, maar op de Heere, vers 8. Hij zal ons dat land geven. Hoe rijk wanneer u alles weer verknoeid hebt om weer op God geworpen te worden. Om bij de Heere vergeving en verzoening te ontvangen. Om gewassen te worden in dat fontein van bloed. Van Christus. En dat hij uw toevlucht is. En dat u het ook merkt dat hij u omhoog houdt. Dat hij u kracht geeft. Dat het gaat elke dag weer opnieuw. En dat u weet dat hij kan mij verhoren boven bidden en boven wensen. Dat is zo rijk. En dan beseft u dat de hemel en de zaligheid zijn niet onbereikbaar, maar zijn dicht bij ons in zijn woord. En dan zegt er ook zo mooi, indien de Heere een welgevallen aan ons heeft. Een welgevallen. Dat is ook zo mooi. Dat is ook een stimulans om te bidden. Een welgevallen. Kijk, in ons kan God geen welgevallen hebben. Maar om zijn verkiezende liefde en om zijn welbehagen en om zijn verbond die God met ons heeft opgericht, toont hij zijn welbehagen in ons. Niet om wie wij zijn. Niet dat dan onmiddellijk iedereen zalig wordt. Maar dat betekent wel een welgevallen. God heeft gedachten van vrede ten opzichte van ons. En dat komt door de middelaar Christus Jezus in wie God al zijn welbehagen heeft. Zo komt God tot ons. Met zijn afkondiging van een welbehagen. Hij legt de verdiensten van zijn zoon op ons. Hij komt tot ons met zijn woord. Een welgevallen. Zijn drie-enige naam ligt op u. Een welgevallen. Wat is dat toch rijk? U mag pleiten op dat welgevallen. Dat het u tot zaligheid mag brengen. En zo spreken Jozua en Caleb vanuit het geloof. En nu horen we niet van het ongeloof. Dat de vijanden groot maakt en God klein. Nu horen we ook niet van vleeselijke overmoed dat we in onze eigen kracht wel kunnen doen. Maar nu horen we het geloof. Het geloof zegt: God is groter dan elke tegenstand. Met God zijn wij meer dan overwinnaars, zal Paulus laten zeggen. En ik kan alle dingen doen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat een heerlijk getuigenis. Ach, laat u dan toch ook met al uw vijanden, met al uw onmogelijkheden, met al uw zorgen vluchten tot die God, voor wie niets te wonderlijk is. Hij, u komt nooit bedrogen uit met de Heere. Hij kan te midden van zoveel vijanden het zo goed maken met zichzelf. In de meest onmogelijke omstandigheden kan God zo overkomen met zijn liefde dat Guido de Bray in zijn gevangenschap, voordat hij opgehangen werd, in zijn brieven getuigt hij hoezeer hij de liefde Gods ervaren heeft. De Heer Jezus is bij mij. Ik spreek tot hem. Hij spreekt tot mij. Ik slaap beter. Ik eet beter dan mijn vervolgers. Al ben ik in een verschrikkelijke kerker waar het stinkt en waar de ijzeren boeien raspen over mijn botten heen, door mijn vel heen en vreselijke pijn. Maar hij is bij mij. Ik heb zoveel van zijn liefde gesmaakt. En deze week sprak ik een voorganger die zei dat hij zoveel van Gods liefde ervaren heeft nu hij op een ziekbed met verlammingsverschijnselen is geworpen. Want God kan het zo wel maken. Met de Heere hoeft u niet te vrezen. Want gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Dan hoeft u en dan hoef ik voor nergens te vrezen. Met God komt het goed. Vrees niet, geklein kuddeke. Het is het welbehagen van de Vader u het koninkrijk te geven. Laat uw hart niet ontroerd worden. Vertrouw op God. Blijf de Heere verwachten. Alleen vers 9 zei tegen de Heere: niet weerspannig. En vrees gij niet het volk van dit land, want ze zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Ze zijn als brood voor ons te vermalen. Hun schaduw is weg. En de schaduw, dat was zo belangrijk in het Midden-Oosten. Dan geen schaduw, dan heb je de brandende zon op je. Dan val je flauw, dan kun je niet verder, dan heb je geen kracht. Maar de Heer is met ons, vreest hen niet. Wat een troost om zo het leven in te gaan. Volk van God, mediteer over deze woorden. Laat u tot troost zijn. En u die nog buiten God staat, denk aan deze woorden. Deze woorden werden gesproken door het hele weerbarstige volk. Ze worden tot ons allen gesproken. De Heere wil uw schaduw zijn aan uw rechterhand. En daarom is Christus de Godverlatenheid ingegaan. Toen had hij geen schaduw. Toen is de brandende toren van God op hem gebrand, totdat hij totaal omkwam. En om Christus wil hoeft u niet te vrezen. Schuilend achter hem is er troost. O volk van God, zie dan niet op uw onmogelijkheden, op uw kleine kracht. Maar zoek hem en de sterkte van zijn kracht. Zo kunt u verder. Amen. Willen we zingen Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. bidden. O heilige en eeuwige majesteit, het past en betaamt ons u te danken voor uw heilig woord, waaruit we weer gevoed en vermaand en vertroost konden worden. En we zeggen u, Heere, wat is uw woord toch rijk? En wat zijn uw daden toch groot? En wat is uw majesteit toch ver verheven? En wat bent u groot in kracht, in heerlijkheid? O Heere, wilt u uzelf blinkende vertonen in ons midden? Heere, wilt u een welgevallen aan ons hebben? Al kan dat alleen maar door de Heere Jezus. En wilt u vanwege dat vrije, verkiezende welgevallen, wilt u genade verheerlijken in ons midden? Wilt u verlossen uit machten van zonde en dood? En wilt u uw troost geven en de liefde die alle verstand te boven gaat schenken en de vrede die u geeft uitdelen, opdat we uw getuigen mogen zijn en dat we de meerderheid niet zullen volgen in het kwade, maar dat we u zullen aanhangen en liefhebben. O Heere, gedenk hen die om wat voor reden ook het moeilijk hebben. Wilt u in het centrum van hun leven staan en leer ons op te zien tot u, u achterna te roepen, alle hulp en heil van u alleen te verwachten. Heere, wees ons nabij. Breng ons ook weer vanavond hier weer samen. Heb dank voor wat u nu gaf en vergeef onze tekorten in spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 27, vers 7. 27, vers 7. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.